Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Het is een van de grote hoofdpijndossiers van het kabinet, de asielinstroom. Er was al een tekort aan opvanglocaties en woningen en die problemen zullen alleen maar groter worden. Nu blijkt dat er dit jaar meer mensen asiel zullen aanvragen in Nederland dan lang werd gedacht. Wat voor mogelijkheden heeft staatssecretaris Van den Burg nog om die problemen aan te pakken? En wat betekent de hoge asielinstroom voor een kabinet dat al diep verdeeld is over dit onderwerp? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog, Hans van Soest en Cyriel Rosman. Welkom.
Dankjewel.
Jij bent speciaal nu bij deze podcast aanwezig omdat jij pas naar Bulgarije bent geweest. Wat heb je daar precies gedaan?
Ik was op de grens tussen Bulgarije en Turkije. Die is een kilometer of 250 lang en over 230 daarvan staat een enorm hek. 3 meter hoog, dubbelzijdig, met heel scherpe prikkeldraad bovenop. Om te zorgen dat er geen migranten binnenkomen.
Hoe pak je dat dan aan? Is het gewoon een kwestie van er naartoe rijden, uit de auto stappen en dan maar kijken wat je ziet, mensen aanspreken?
Het was wel iets meer voorbereiding dan dat, want je komt niet meer zomaar bij dat hek. Dat is verboden gebied. Dus ik was op pad met Bulgaarse en Nederlandse grenswachten, want die zijn daar ook. Nou ja, we zijn bij dat hek gaan kijken en je gaat naar opvangplekken om daar migranten te spreken die er wel gelukt is.
En wat vertellen ze je dan?
Dat ze het heel vaak proberen. Een keertje of 6, 7. Soms staan ze aan de grens, dan zien ze de grens al aan de andere kant. Dan zetten ze niet door. Andere keren lukt het wel. Dan gaan ze over het hek, door het hek, onder het hek door. Maar worden ze gevonden aan de andere kant. En dan worden ze, zeggen zij, geslagen door de grenswachten, Bulgaarse grenswachten. En weer terug naar Turkije gezet. Maar ze blijven volhouden. En dan doen ze het een 7e keer en dan lukt het wel.
Ja, de Bulgaarse grenswachten, Hans, die krijgen ook hulp van Nederland. Hè? Hoe zit dat precies?
Nou ja, de Europese grenzen worden mede bewaakt door Frontex. Dat is een Europese organisatie. En daar werken ook Nederlandse marechaussees. Overigens, als je dit toch weer hoort. Het zegt wel weer iets over de bizarre discussies die wij vaak hebben in de Tweede Kamer. Waar sommige partijen roepen, er moet een hek komen om Europa. En andere partijen roepen, er mag nooit een hek komen om Europa. En dat hek, dat staat er dus gewoon al lang.
Kilometers lang, Cyriel?
Volgens mij 1400 kilometer langs de hele Europese buitengrenzen.
En er wordt nog steeds gebouwd?
Ja, er zijn nog steeds landen die meer hekken bijbouwen. En de discussie gaat er nu vooral over dat Bulgarije wil bijvoorbeeld 2 miljard euro van Europa. Niet meer voor het hek, want dat hebben ze al. Maar voor drones, voor radar, voor extra mensen, alles.
Maar als ik jou zo hoor, er staan dus nu al hekken. Maar nog steeds zijn die niet waterdicht. Dan weten mensen nog steeds doorheen te glippen.
Ja, we stonden bij een stuk hek en er hingen nog een paar zwarte handschoentjes in. Nou ja, dat waren de bewijzen dat er mensen overheen zijn geklommen. Ze doen het ook met ladders of ze knippen er gewoon een gat in. Die Bulgaren hebben een speciaal team wat elke dag langs dat hek rijdt om te kijken waar er nou weer een gat zit. Maar goed, mensen proberen het gewoon. En experts zeggen ook van ja, een hek, dat heeft misschien effect op die plek daar. Maar ze zoeken gewoon andere wegen om er toch in Europa te komen.
En welke nationaliteit trof je aan in die opvang?
Daar vanaf Turkije en Bulgarije zijn het vooral Syriërs, Afghanen en Pakistanen.
Ja. Die willen niet in Bulgarije blijven, die willen door. Die willen naar andere landen, onder andere naar Nederland.
Ja, nee, iedereen die ik sprak, de meeste mensen daar vind je niet. Want die reizen echt zo snel mogelijk door, hup, Bulgarije uit en weer verder. Sommige mensen zitten daar wel in opvang en die zeggen allemaal dat ze door willen. Naar Noorwegen, naar Nederland. Maar niet daar blijven.
Ja, en hoe het dan verder gaat, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar er was meer nieuws deze week.
De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen in Nederland. Rond 10:15 vanavond landde hij op Schiphol. Hij zat in het Nederlandse regeringsvliegtuig dat hem ophaalde uit Finland, waar hij vandaag op bezoek was.
And I'm glad to be in your strong country now. Of course, we all want to see different Vladimir here. The one who deserves to be sentenced for these criminal actions right here in the capital of the international law. There should be responsibility for this crime and it can only be enforced by the tribunal.
Onverwacht bracht de Oekraïense president Zelensky deze week een bezoek aan Nederland. Hij sprak daar onder andere de wens uit dat er een speciaal Oekraïne-tribunaal wordt opgericht in Den Haag, Tobias. Die hele operatie, hè, van Zelensky die dan onverwacht eigenlijk hier binnenkomt, dat was nogal een flinke klus.
Ja, ik sprak gisteren mensen rond het ministerie van Justitie en de NCTV, de terreurcoördinator. Die hebben dan een soort van coördinerende rol om het logistiek dicht te smeren. En dan komen er allemaal politieteams met ingewikkelde afkortingen. DDB, DSI, DKDB. Nou, die komen er allemaal, worden ingevlogen om dat hele transport te begeleiden. Want ja, het is gewoon best gevaarlijk. Hij is gewoon een doelwit ook natuurlijk, Zelensky. Dus dat is een enorme operatie. En die is niet, op maandag kregen mensen die er iets mee moesten, die teams en zo, die kregen een belletje van, joh, het gaat nu echt gebeuren. Er was al een keer eerder een bezoek van Zelensky gepland, maar dat werd afgezegd. En nu was het tot het laatste moment spannend, omdat je had die toestand in bij het Kremlin met die drones die waren neergehaald eerder deze week. En Zelensky heeft tot het laatste moment de optie opengehouden van, ja, als ik terug moet naar Oekraïne, omdat dat escaleert, dat hele... de beschuldiging dat Oekraïne daar drones naartoe zouden hebben gestuurd om Poetin te vermoorden in het Kremlin. Dat is de lezing van Rusland. Oekraïne ontkent dat. Maar hij zei, ja, als dat escaleert, dan gaat het bezoek niet door. Dus naar verluidt is het tot 10 minuten voor landing hier op Schiphol. Hij is netjes opgehaald met ons regeringsvliegtuig. In alle stilte. Was het nog de optie dat hij het helemaal af zou blazen? Maar het is toch doorgezet uiteindelijk.
Ja. En dan is hij er. Dan heeft hij wel een boodschappenlijstje bij zich, hè, Hans?
Ja, hij had vier duidelijke wensen. Je noemde net al het tribunaal. Een oorlogstribunaal voor oorlogsmisdaden begaan in Oekraïne. Nou, daar is op zich wel, in elk geval in Nederland, is daar draagvlak voor. Hè. Nederland heeft al aangegeven dat ze dat best willen faciliteren. Maar ja, dat is er nog niet. Het is toch maar zeer de vraag, wie gaat dat tribunaal instellen? Is dat de VN? Nou ja, daar zit Rusland bijvoorbeeld in en China. Nou ja, die gaan dat nooit goedkeuren. Dus... het is op zich een wens die je kan neerleggen. En het is heel makkelijk voor Rutte te zeggen, ja, dat is een geweldig idee, dat willen wij ook. Maar dat is er nog niet zo snel. Nou, dat is wens 1. Tweede wens is natuurlijk, en dat is het al meer dan een jaar, dat is wapens. Ja, die wens die werd wel beantwoord. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zei onder andere dat Nederland meer wapens wil gaan leveren. Maar welke wapens? Ja, dat werd ook niet heel concreet. Nou, er was nog een derde wens. Dat is dat, en dat is ook wel een wat langer levende wens, dat Oekraïne versneld lid kan worden van de Europese Unie. Nou ja, dat loopt allemaal. Daarvan kon Rutte ook zeggen, nou prima, jullie doen echt heel hard je best om lid te worden van Europa. Jullie maken krap hoor dat jullie dat proberen, terwijl jullie ook een oorlog zijn. Maar ja, daar kwam dus ook niet echt een toezegging op. En er was er nog een vierde wens. En dat is dat Oekraïne snel lid kan worden van de NAVO. En daar maakte Rutte wel een stapje. Tot nu toe was de opvatting over het lidmaatschap van de NAVO altijd zoiets van, ja, je kunt sowieso overigens volgens de statuten van de NAVO geen lid worden van de verdragsorganisatie als je zelf in oorlog bent. Dus in het verleden is wel gezegd, onder andere door Jens Stoltenberg, de NAVO-baas, van nou, als de oorlog voorbij is, dan gaan we er eens over praten. Nou, dat was ongeveer de common sense tot nu toe. Dat onderschreef ook Nederland. Van nou ja, in de toekomst gaan we er wel eens over praten. Maar Rutte zei donderdag dat hij op de komende NAVO-top in juli gewoon wil dat er een duidelijke stap moet worden genomen. Want hij, zo zei hij, ik onderschrijf de ambitie van Oekraïne om lid te worden van de NAVO.
Wat zou die stap dan zijn?
Nou ja, dat er bijvoorbeeld een duidelijk tijdspad wordt aangegeven. Of dat de NAVO duidelijker uitspreekt van nou, we gaan na de oorlog er niet eens een keer over praten. Maar na de oorlog worden jullie lid bijvoorbeeld. En dat is wel echt een stap. En dat is nog niet, wil nog niet zeggen dat het gebeurt. Hè, want al die andere landen moeten daar toestemming voor geven. En je ziet nu bijvoorbeeld bij het lidmaatschap van Zweden hoe lastig dat is. Want Turkije ligt nog steeds dwars. Maar toch, het is wel een stap. Dus al met al, ik denk dat Zelensky niet had verwacht dat hij hier heel veel zou binnenhalen bij dit bezoek. Het waren niet heel veel concrete toezeggingen die hij heeft gekregen. Maar ik denk toch dat hij redelijk tevreden terug naar Oekraïne is.
Wat Zelensky natuurlijk ook weer opperde, was de vraag van, joh, kunnen jullie mij geen F-16's leveren? Zei Rutte dit over?
On the F-16's, no taboos. We are working intensely with our partners, Belgium, others, the UK, Denmark, on getting that debate somehow to a conclusion.
Een beetje hetzelfde antwoord, toch?
Ja, geen concrete toezegging. Ja. Ja, we willen wapens leveren, maar of dat F-16's worden, nou ja, moeilijk. Dan moet ik er wel bij zeggen dat Nederland hier wat anders in zit dan sommige andere NAVO-partners. Nederland is eigenlijk wel voor het leveren van gevechtsvliegtuigen, dus ook een parlementaire meerderheid voor. Maar bijvoorbeeld Amerikanen zijn hier echt tegen. Die hebben zoiets van, tot nu toe leveren we wapens aan Oekraïne waarmee ze zichzelf kunnen verdedigen. Ja, en F-16 is eigenlijk een aanvalswapen. De Amerikanen zijn heel erg bang dat de boel gaat escaleren met Rusland als de NAVO F-16's gaat leveren. Oekraïne zegt dan weer, ja luister eens even, jij noemt het een aanvalswapen, maar wij hebben het gewoon nodig om onze steden te beschermen. Dus het is eigenlijk een verdedigingswapen. Nou ja, dat is een beetje een woordspelletje. Ik durf echt niet te zeggen hoe dit gaat aflopen.
Zelensky komt hier op 4 mei. Daar was ook meteen een hoop over te doen. Want 4 mei, dodenherdenking, niet elke partij vond dat even kies. Bijvoorbeeld Caroline van der Plas.
Wij hebben hier op 4 mei 2 herdenkingen. Hier in de Tweede Kamer. Als er op dat moment op een andere plek in Den Haag in dit geval Zelensky komt spreken, dan vind ik dat gewoon een ongelukkige datum.
Caroline van der Plas was daar niet alleen in. Geert Wilders vond het ook, Tobias.
Ja, eigen doden eerst. Dat was een beetje het, ja, het porté van het verhaal. Ja.
Is dat dan echt nog een discussie in de Kamer?
Nou, de discussie niet, want het is echt een smal deel van... Kijk, Forum voor Democratie was ook niet aanwezig bij die speech van Zelensky. Ja, dat kun je op je vingers natellen. Want,
Heeft dan misschien wel een andere reden?
Ja, dat heeft een politiekere reden. En dit is dan weer net iets daarnaast misschien. Je kan dit vinden, maar dit vindt niet het overgrote deel van het parlement. En so be it, zou ik zeggen. Overigens, het was mensen die ik gisteren sprak over dat hele bezoek en hoe dat nou tot stand is gekomen... Waarom dan vandaag? Die zeggen wel, ja, die 4 mei, dat was toeval. Iemand zei, het klinkt een beetje bout, maar voor ons 4, 5 mei, voor de rest van de wereld niet. Er was nu gewoon een kans. Zelensky was naar Helsinki, overigens met ons vliegtuig. Hè, dus we hebben hem daar gebracht en daar hebben we hem opgehaald naar Nederland. Er was nu gewoon een kans en een datum mogelijk. Dus hebben we dat ingewilligd. Hè. Hij gaat binnenkort ook naar Duitsland op 13 mei. Dat is althans het plan, maar dat is nu uitgelekt. Ook precies waar hij verblijft enzovoort. Dus nu staat dat hele bezoek op losse schroeven, want dat vinden ze toch wel een heel groot veiligheidsrisico. Maar het wil maar zeggen dat het best lastig te plannen is, zoiets. En als je dan een datum en een mogelijkheid hebt, dan zei ze, ja, dan doe je dat gewoon. Dan ga je akkoord. Er was nog wel discussie over het tijdstip van zijn speech, want dat was in Den Haag. Hij wilde dat voor een publiek doen, dus voor mensen doen. Nou, dat werd geregeld in het World Forum en in Den Haag. Maar dat viel aanvankelijk samen met een herdenking van een dodenherdenking in de Tweede Kamer. En daar is naar verluid Kamervoorzitter Vera Bergkamp wel een beetje voor gaan liggen en gezegd van, joh, kunnen we dat niet wat handiger langs elkaar plannen, dat we niet dat precies tegelijk hebben. Maar dat is volgens mij ook het enige banklank geweest.
Er waren ook een hoop Kamerleden bij die speech.
Absoluut.
Dus zover.
Ja. Ja. Nee, de zaal zat vol.
Het kreeg meer aandacht dan dat het gisteren echt invloed had op de loop van de dag.
Ja, die Zelensky wijde er ook geen woorden aan. Hè? Dus,
er werd hem nog wel naar gevraagd.
Ja, maar
hij had het zelf niet in de gaten.
Nee, hij was ook moe, hè? Hij klonk echt rasperig.
Ik was bij de persconferentie in het Katshuis. Ja, hij is zichtbaar natuurlijk moe. Maar ja, dat is niet zo heel vreemd. Na een jaar van oorlog. En die man doet al een jaar lang niks anders dan zijn land proberen te redden. En de halve wereld rondreizen in de hoop wat steun hier en daar los te krijgen. Dus ja, heel veel slaap zal hij niet hebben gehad het afgelopen jaar. Nee, dat is hem echt wel aan te zien.
Ja. Is het dan nog opvallend dat de impact van zijn komst dan nog steeds zo groot is, omdat hij dat toch al 2 jaar doet?
Ja, nou kijk, hij heeft wel een aantal Europese landen al bezocht. Maar Nederland is wel zit redelijk vooraan in de lijn. Dus dat Nederland zich ook een soort van vereerd voelt. Hè? Ik bedoel, we investeren fors in de hulp aan die oorlog. Dus we vinden het een halszaak. En als dat dan ook wordt beantwoord, ja, dan is het op zich niet vreemd dat de minister van Buitenlandse Zaken, die van Defensie, dat de premier, dat de hele de koning, hè, dat alle registers open gaan. In diplomatieke kringen is het dan ook nog een soort van dingetje van de hoeveelste ben je? Hè? En wij zitten dus voor Duitsland. Ja, dat
is dan al winst.
Ja, dat is dan al een soort van eredingetje of zo. Hè? Dus ja, het is kennelijk is dat belangrijk ook. Ja.
Maar goed, het gaat natuurlijk wel ergens over. Hè? Want je zegt, ja, is het dan een eer? Maar ja, het gaat hier wel over iets wat de toekomst van Europa mogelijk gaat bepalen. De strijd in Europa. Dus ja, ik vind ook dat we moeten er ook niet te makkelijk over doen, vind ik.
We hadden het begin deze podcast al over de asielinstroom. Maar ook de opvang van migranten, dat is een hoofdpijndossier voor het kabinet. Zeker nu onlangs is gebleken dat er dit jaar 77.000 opvangplekken nodig zijn. Terwijl er steeds was uitgegaan van 75.000 bedden. Ja, Cyril, hoe kan zoiets nou?
In de brief die de staatssecretaris van de Tweede Kamer schreef vorige week, daar gooi je die op de blijvende onrust in de wereld. Maar ook Turkse verkiezingen. Daar waren de vluchtelingen in Turkije echt een groot onderwerp. Omdat Erdogan wil dat alle Syriërs daar weer naar huis gaan. Dus die Syriërs die wagen het er niet op. En die blijven niet in Turkije, maar die trekken door naar Europa. En daarom zie je ook hier dat het gewoon weer de aantallen weer stijgen.
Ja, want Syriërs, hebben die hier dan nog een speciale status? Is het dan zo dat als Syriërs zich hier aan de grens melden, dat we ze opvangen?
Ja, vrijwel elke Syriër die zich hier meldt, die krijgt asiel. Er zijn er misschien een aantal waarvan heel duidelijk is dat ze al in een ander land zijn geweest. Die zouden in principe daar naartoe terug moeten gaan. Bijvoorbeeld naar Frankrijk of naar Duitsland. Maar de meeste krijgen hier gewoon een verblijfsvergunning voor 5 jaar.
Het gaat natuurlijk niet alleen om Syriërs, maar ook om, ja, logisch, ook om Oekraïners. Dan is er nog iets dat met die cijfers dan nu vanaf september de derde landers ook worden meegenomen, hè, in die cijfers. Wat zijn dat precies, derde landers?
Ja, dat is een tikje ingewikkeld, maar dat zijn niet-Oekraïnse vluchtelingen uit Oekraïne. Dat zijn zeg maar de Afrikanen of Syriërs die een verblijfsvergunning hadden in Oekraïne, maar daar ook gewoon weg zijn gevlucht toen de oorlog uitbrak. Die hebben heel lang hier in Nederland ook in de Oekraïne opvang gezeten, zeg maar, met gewone Oekraïners. Alleen die status die verloopt in september. Dus dan moeten ze uit de Oekraïne opvang en zullen ze gewoon asiel moeten gaan aanvragen in Nederland, in Ter Apel. En dat zijn toch, ik denk iets van 3000 mensen. Dat zijn al snel 6 AZC's vol.
Ja, en dan zal opnieuw moeten worden beoordeeld of zij inderdaad ook in Nederland in aanmerking komen voor opvang.
Ja, en voor een groot deel geldt dat denk ik niet. Omdat ze uit landen komen die in principe wel veilig zijn. Dus Nederland heeft ook de afgelopen jaar heel veel aangeboden. Van, je krijgt geld mee als je weer terug naar huis gaat. Dat ging echt om duizenden euro's. Maar er zijn er een paar honderd die daar ook gebruik van hebben gemaakt en de meeste niet.
Het loopt dus op naar 77.000 plekken die nodig zijn. Dat maakt het ook wel problematisch, want die plekken die zijn er natuurlijk nog niet, Hans.
Nee, en er lag natuurlijk al sinds komende afgelopen zomer lag er een wetsvoorstel voor waarbij je gemeentes kon dwingen om die plekken te creëren. Alleen ja, dat moet het parlement nog steeds behandelen.
Ja, dat dus is die spreidingswet. Hè?
Ja, dat is die veelbesproken spreidingswet. En ondertussen zegt Van den Burg elke keer weer in de Tweede Kamer: luister dus jongens, ik praat de blaren op mijn tong bij al die burgemeesters om alsjeblieft hier en daar wat bedden te krijgen. En dat is hartstikke lastig.
Ja, want gemeentes zitten daar niet op te wachten, Tobias.
Nee, het is een enorme echo uit het verleden. Ik weet nog dat staatssecretaris Klaas Dijkhoff was het destijds in 2015. Cyril, jij kan je ook nog herinneren. Dat hij toen een stap naar voren deed en zei: ja, ik heb stoere burgemeesters nodig die die mensen opvangen. Hè. Dat was toen ook toen de cijfers door het dak gingen. Die zei eigenlijk in feite precies hetzelfde. Ik heb stoere burgemeesters nodig die opvang regelen en die mensen verwelkomen. Want we hebben gewoon bedden tekort. Ja, en in feite zijn we in pak een beet 6 jaar, 7 jaar zijn we niks opgeschoten. Dat is echt best een treurige constatering.
Nou, ook vooral omdat gemeenten roepen echt al jaren van: we willen geen grote AZC's, geen grote opvangplekken, maar kleinschalig. En nu zegt het Rijk van: nou ja, dat mag, prima, weet je, alles is goed. Maar dan is er een plek gevonden, bijvoorbeeld, ik ben nu bezig met een verhaal over Aardenhout, dat villa-dorp. Daar is een kerk, die staat vrij. Daar kunnen 30 minderjarige asielzoekers in. Weer heel de buurt boos. Weet je, want ja, dat past toch niet in deze wijk. Ja,
niemand wil een situatie zoals vorig jaar in Ter Apel. Maar tegelijkertijd zijn er ook weinig mensen enthousiast om het dan bij hun in de straat of in de wijk op te lossen.
Ja, nee, dat is helemaal het probleem. Ik bedoel, het is wat Tobias zegt. De staatssecretaris is echt nu al 1,5 jaar elke dag aan het bellen om nieuwe opvangplekken. Het lukt gewoon niet.
Nou, er zijn gewoon veel gemeenten die hun snor drukken. Hè? Dus ik denk dat Aardehout ook wel in dat rijtje voorkomt. Maar in ieder geval de rijkere gemeenten. Die hebben gewoon te lang en te vaak gezegd: het kan hier niet, het past hier niet. En terwijl bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid hebben ze echt flinke discussies gehad over de opvang van asielzoekers. En dat was dan aan de rand van een wijk die toch al slecht scoort op werkloosheid, op gezondheid. En daar was toen een enorme opstand. Nou, dat komt er dan uiteindelijk toch. Dan valt het allemaal wel mee. Maar dan is het dus weer een toch kwetsbare gemeente of een kwetsbaar stadsdeel wat het door de strot wordt gedeeld. Terwijl andere gemeenten waar genoeg geld is en waar mensen het best goed hebben, ja, die nemen dan gewoon de telefoon niet op bij de staatssecretaris. En dat is heel lang is daar een beetje over, nou ja, over gezwegen. En Van den Burg die maakt dat in ieder geval nu wel zichtbaar. Zo van ja, zo gaan we het niet halen.
Het zijn overigens niet alleen de rijke gemeentes. Afgelopen maand was er nog een discussie in de Tweede Kamer, waarbij de PvdA, oppositiepartij, flink van leer ging tegen de staatssecretaris van: regel die plekken nou eens een keer. Waarop Van den Burg repliceerde van: luister eens heel even. Ik kreeg toevallig gisteren nog een telefoontje van jullie partijgenoot Jeroen Dijsselbloem, burgemeester in Eindhoven, die mij gewoon koud zei van: ik regel geen plekken. Dus PvdA, kijk ook eens even naar je eigen partijgenoot.
Ja, intussen loopt het probleem dus alleen maar op. Wat je dan ook nog eens ziet, is dat eigenlijk Nederland een heel ander beleid op nahoudt dan andere Europese landen. Het schijnt zelfs zo te zijn dat je in Nederland veel vaker een verblijfsvergunning krijgt dan in andere landen. Hoe zit het precies?
Nou ja, dat stond inderdaad in die brief van de staatssecretaris. Ze hebben onderzoek gedaan naar al die inwilligingspercentages, zoals dat zo mooi heet, door heel Europa, of tenminste in 5 landen. Nederland, Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk en Zweden, geloof ik.
Ja, volgens mij wel.
Ja, nou, daar blijkt uit dat Nederland echt veel vaker asiel verleent dan die landen. En niet alleen bij Syriërs en bij mensen uit Jemen, waar het echt oorlog is, daar liggen die percentages sowieso hoog. Maar die liggen ze in alle landen wel redelijk hoog. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Irak, dan krijgt in Nederland 77% van de mensen uit Irak krijgen hier asiel. In België is dat 23%, in Duitsland is dat 26%.
Hoe kan het dan dat het verschil zo groot is?
Ja, dat geeft dat rapport niet helemaal aan. Maar dat heeft er volgens mij onder andere mee te maken dat wij heel erg kijken naar groepen mensen. Of die bescherming nodig hebben of niet. En andere landen veel meer naar het individu.
Ja, en het hangt ook altijd een beetje samen. Er is altijd spanning tussen het ministerie van Justitie, waar ze asiel doen, en de buitenlandse zaken, waarin ze veiligheidssituaties ook inschatten over een land. Hè. Dus wanneer is een land, stel dat het, een land in oorlog is in het westen, maar in het oosten is het vrede, kun je dan iemand terugsturen naar het oostelijk deel van het land? En daar is altijd discussie over van, ja, kun je dat maken? Want die mensen hebben waarschijnlijk, stel dat het keuterboertjes waren in het westen, kan je ze dan naar het oosten sturen, waar ze geen land en geen familie hebben? Daar zit altijd spanning op, van hoe ga je dat uiteindelijk in een bericht zetten, een ambtsbericht zetten of in een diplomatieke brief van joh, is dat toegestaan? En ja, er is vaak kritiek van justitie van ja, wij zouden wel meer willen uitzetten, maar dan vinden ze het op het andere ministerie toch te link. En daar zit altijd een spanningsveld. Plus, wat is de bewijslast? Als jij zegt, ik kom uit Irak, moet je dan bewijzen dat je uit Irak komt? Of moet de dienst bewijzen dat je er niet vandaan komt? Dat is ook altijd een spanningsveld. En Van den Burg heeft gezegd dat hij naar dat soort dingen in ieder geval nog een keertje wil kijken.
En hoe wilde hij dat dan doen, Hans?
Nou ja, hij wil het onder andere doen door asielaanvragen vaker individueel te beoordelen. Want Tobias had het net over spanning. Maar er zit ook spanning op dat wat eigenlijk zou moeten en dat wat er in de praktijk gebeurt. De IND kan eigenlijk al die aanvragen niet aan. Dus wat er vaker gebeurt is dat bij mensen die uit een bepaald land komen, als de kans redelijk groot is dat je dan toch wel asiel krijgt, is dat je dan zeg maar als groep behandeld wordt en dat je dus sneller een stempel krijgt. Zodat die aanvragen sneller kunnen worden behandeld. Nou ja, Van den Burg wil daar eigenlijk van af. Die wil dat de IND die asielaanvragen vaker individueel behandelt. Van joh, heb jij wel echt recht op asiel? Ben je wel echt een geval die moet vrezen voor zijn leven? Alleen het probleem dan is dus weer dat de IND dus daar weer de capaciteit niet voor heeft. Dat daardoor de wachtlijsten nog verder oplopen. En die spanning, ja, daar heeft hij eigenlijk nog geen oplossing voor. Behalve dan door misschien sommige asielzoekers weer vaker als groep te behandelen. En ja, daar kwam hij eigenlijk zelf ook niet uit bij de uitleg.
Op het moment dat wij het proces efficiënter maken en mensen met een hoge kans om een asiel te krijgen sneller door het systeem halen, krijgen meer mensen een inwilligingspercentage en hebben we dus meer plekken nodig om die mensen te huisvesten. Als we dat niet snel en efficiënt regelen, hebben we meer plekken nodig om ze asielopvang te geven, omdat we nog geen besluit hebben kunnen nemen. Dus ik heb hoofdpijn of ik heb buikpijn, maar pijn heb ik altijd.
Wat die pijn voor Van den Burg mogelijk kan verlichten is als die spreidingswet dus wordt aangenomen. Ja, dat hebben we net al een beetje aangegeven. Dat laat op zich wachten. Hè. Dat wordt eigenlijk vooruitgeschoven. Het is nog maar de vraag of we dat voor de zomer nog een keer gaan behandelen in de Kamer, toch?
Ja, nee, dat wordt ingewikkeld. Rutte zei het een paar weken geleden al. Ja, de toestanden als in Ter Apel vorig jaar, waar mensen in het gras moesten slapen. Ja, dat hij kon niet garanderen dat dat niet weer ging gebeuren. Nou, dat,
maar als dat dan zoveel prioriteit heeft, hoe kan het dan dat het steeds vooruit wordt geschoven?
Nou ja, ook omdat er heel veel weerstand is. Hè. De Raad van State, hè, belangrijke adviseur van het kabinet, die heeft gewoon echt fundamentele kritiek op die wet. Die zegt gewoon het A, het werkt niet. En B, er zit een verkeerde prikkel in. Hè. Je gaat gemeenten belonen die meer gaan doen. Maar zij denken dat de praktijk helemaal niet verder gaat helpen. Dat daar helemaal geen solidariteit oplevert, maar dat een aantal gemeenten er beter van wordt en een heel aantal gemeenten gewoon niet in de pas gaat lopen of niet mee gaat doen. Dus daar is fundamentele kritiek op. Plus, er zijn binnen de VVD is hier ook heel lang weerstand tegen geweest. Hè? En nog steeds, een deel van de VVD-achterban vindt nog steeds dat je burgemeesters geen asielzoekers door de strot kan douwen.
Ja, zeg dat, ik dan dwingen, dat is het vooral waar ze dan.
Ja, die dwang. Ja, ja, absoluut. Dus er is gewoon en uitvoerbaarheid, praktijk is ingewikkeld. En politiek is dit gewoon heel lang een soort van nucleair projectje geweest. Maar nu het toch niet anders kan, is dan een beetje de houding van het kabinet. Dan maar zo snel als mogelijk. Maar zo snel is dat dus niet mogelijk.
Ja. Hoe wordt dat eigenlijk in het buitenland gedaan, Cyril? Weten we dat? Is Duitsland of België, gaan die daar heel anders mee om dan Nederland?
Nou, er zijn nu echt heel veel Europese landen problemen. In België laten er volgens mij 1000 asielzoekers in een grote gekraakte pand. En staan er lange rijen voor de plek waar asiel moet worden aangevraagd. In Engeland loopt het ze over de schoenen. In Frankrijk slapen asielzoekers al jaren in tentjes op de kade van de Seine. Het is overal een probleem.
Dus het is ook niet zo dat we over de grens kunnen kijken en daar dan de oplossing vandaan kunnen halen.
Kijk, het grote voorbeeld nu is Denemarken. Hè. Daar wijst iedereen naar. De Denen hebben een heel streng asielbeleid, omdat ze daar speciale regels voor hebben gekregen bij de Europese Unie. En je ziet daadwerkelijk daar dat er veel minder asielzoekers naar het land komen dan naar andere Europese landen. En dat ze ook veel minder asielvergunningen verlenen. En veel landen zijn hier aan het kijken naar, kunnen wij iets doen wat die Denen doen? Maar dat blijkt ook best ingewikkeld.
Al was het maar omdat het natuurlijk lastig is om tegen landen in oorlog te zeggen, ja, jullie mensen, we kunnen jullie niet opvangen, zoek het zelf maar uit.
Nou, dat is wel een beetje wat Denemarken nu aan het doen is. Hè. Die zeggen van, nou, Syrië, die oorlog is wel een beetje over. En zeker de hoofdstad Damascus, daar wordt niet meer gevochten. Dus iedereen die uit Damascus komt, jullie kunnen weer terug. Alleen dan lopen ze weer tegen het probleem op dat ze eigenlijk helemaal geen banden hebben met de regering in Syrië. Dus dat Syriërs zitten daar dan eindeloos in uitzetcentra, zonder rechten. Ja, dat is ook ingewikkeld.
Is er dan nog een andere oplossing, Tobias? Komen we hier nog uit?
Nou ja, het zal wel moeten, hè? Want dit is door nog los van wat er deze zomer gaat gebeuren. Waarbij, stel dat je weer een incident hebt, mensen in het gras enzovoort. Dan gaat de roep om een oplossing weer luider klinken. En er komt bij dat Rutte zich als VVD-leider op het congres van zijn partij echt heeft gecommitteerd aan het naar beneden brengen van de instroom. Hè? Dat is zijn pledge, zijn belofte geweest aan zijn partij. En de VVD gaat echt wel in de fik als dit over een heel langere periode zo'n hoge instroom blijft en met alle kosten van dien. Dus er ligt wel een opdracht aan het kabinet. Nou, daar is een werkgroep van ministers, die zit al een tijdje bijeen. Daar is nu een soort van groslijst ligt daar op tafel van alle denkbare mogelijke oplossingen om de asielinstroom te beteugelen. Maar let wel, Rutte vindt dat er een probleem is. Het CDA vindt dat er een probleem is. Maar ChristenUnie en D66 kijken er heel anders tegenaan. Die hebben veel meer zoiets van, nee, de instroom, ja, die is hoog. Maar dan moeten we de opvang goed regelen. En Rutte zegt, nee, de opvang is prima. We moeten de instroom omlaag. Snap je? Dus ja, dat is gewoon een superspannend conflict binnen het kabinet, wat echt nog niet beslecht is. Dat gaat nu een beetje op ze afkomen, want die discussie is echt nog niet eens heel erg begonnen. Maar als je achter de schermen bij D66 hoorden we onlangs wel dat er hoorde ik iets van een klein beetje licht aan het einde van de tunnel. Er is namelijk een CDA-voorstel, dat is er al een hele tijd. En dat gaat er eigenlijk over om asielzoekers niet allemaal hetzelfde te behandelen. En Kamerlid René Peters van het CDA, die legde dat onlangs nog even aan de Kamer voor.
Ook in Nederland hoeven niet stil te zitten. Het CDA stelt voor dat we asielzoekers indelen in 3 groepen. Mensen die eigenlijk geen kans hebben op asiel. Deze mensen kunnen sober worden opgevangen en snel worden teruggestuurd. Mensen die bescherming nodig hebben, maar die op termijn terug zouden kunnen. En mensen die als vluchteling een status verdienen. Wij pleiten hier dus voor een 2-statenstelsel, zoals bijvoorbeeld Duitsland en België dit onderscheid kennen. En dat is niet voor niets.
Nou, je hebt al gehoord van Cyril, in België groeien de bomen ook niet ineens tot de hemel, dus dit is niet de panacee. Maar ik begreep dus dat dit stelsel, dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat als je, stel er is een tijdelijk conflict in je land, dan krijg je niet bijvoorbeeld het recht op gezinshereniging. Hè? Dus dat betekent dat de instroom echt daadwerkelijk direct omlaag gaat. Als je zegt, ja oké, jij bent er nu, het is nu oorlog in jouw land, maar je mag niet heel je familie hier naartoe laten komen. Nou, dat scheelt opvangplekken. Als jij zegt, ja, er is een conflict in jouw land, maar dat is tijdelijk. Nou, dan krijg je dus een verblijfsvergunning voor een kortere tijd, bijvoorbeeld voor 1 jaar of 2 jaar of 3 jaar. Dat is een soort stelsel wat we in het verleden wel hebben gehad, maar wat op een gegeven moment is afgeschaft, omdat de noodzaak er ook niet zo was. Toen heeft het CDA al gezegd van, nou, we zijn het er niet mee eens, want we zijn bang dat het in de toekomst misgaat. Die halen nu een beetje hun gelijk met dit systeem. En het opvallende, door hiervoor te pleiten, en het opvallende vond ik dus dat in de D66-top er wel wordt gezegd, nou, wij zijn niet per se voor dit systeem, hè, want dat vinden ze eigenlijk nog steeds een beetje terechts. Maar er zitten wel misschien elementen in die we eruit zouden kunnen halen voor onze discussie nu. Dus,
en dat zou dan bijvoorbeeld zijn?
Nou, dat wordt nog niet gezegd. Dus dit is nog allemaal nog uiterst vaag. Maar het feit dat ze, nou ja, over hun eigen papier heen kijken naar dat van de ander zeggen, nou, wat je daar zegt, dat is misschien toch wel een klein, dat vond ik al dat ik dacht, oh, nou, dat heb ik al een hele tijd niet meer gehoord. Want tot dusver is het wel echt in de schuttersputjes.
Het zijn de kleine lichtpuntjes die we moeten.
Het zijn de kleine lichtpuntjes.
Maar het is wel grappig dat bij al die plannen gaan we ervan uit dat de wereld een soort van maakbaar is. Weet je, wat is nou een tijdelijk conflict?
Ja.
Weet je, de oorlog in Syrië duurt al 10 jaar.
Ja.
En er zijn heel veel mensen die willen wel terug, maar die mogen niet terug van de Syrische president als dat. Die zullen nooit dat land meer inkomen. En kijk naar Oekraïne. Weet je, heb je enig idee hoe lang dat gaat duren? Iedereen dacht dat ze binnen een paar maanden terug zouden zijn.
Hetzelfde met Afghanistan, Irak. Het heeft allemaal langer geduurd. En uiteindelijk komen er ook regimes waar je geen afspraken mee kan maken. Hè? We hebben Rutte ook gezien die zei, ik ga met de Italiaanse premier, met Meloni, ga ik afspraken maken met Afrikaanse landen. Ja, maar bij wie bel je aan dan? Je hebt daar met stamhoofden te maken, met landen die gewoon interne conflicten zijn, burgeroorlogen. Het is niet dat je in Afrika eventjes op de deurbel drukt en zegt van, kunnen jullie mensen terugnemen? Ja, het is, die maakbaarheid is af en toe, ja, ja, En nu zien natuurlijk.
Ja, dat maakt het niet planbaar. En toch gaan we vooruitkijken naar volgende week. Wat gaat er dan gebeuren, jongens?
Nou, er is onder andere volgende week nog een debat over het verbod op tijdelijke huurcontracten. Daar leek een paar weken geleden leek dat appeltje-eitje. Maar inmiddels zou dat voorstel, het is een initiatiefwetvoorstel van de ChristenUnie en de PvdA, misschien toch wel kunnen gaan sneuvelen. Met name bij het CDA en de VVD zijn er flinke twijfels gerezen.
Ja, maar die CDA die de twijfels uitte, die neemt ook afscheid, toch? Volgende week.
Dat is waar, maar daarmee is overigens niet het standpunt van het CDA, dus ook meteen van tafel. Maar ja, er gaan ook, dinsdag is dat denk ik, is er afscheid van twee CDA'ers tegelijkertijd. Die allebei, de een wordt voorzitter van VNO-NCW Noord, dus een werkgeversclub. En de ander wordt waarnemend burgemeester. Vaandelvlucht zeggen anderen. Anderen zeggen ratten verlaten het zinkende schip. Ja, je kunt er allerlei grappen over maken. Het is in elk geval, is de discussie over mogen Kamerleden hun termijn niet afmaken en alvast een ander baantje kiezen, is wel weer nieuw leven ingeblazen de afgelopen weken hierdoor. Van de andere kant, het zijn mensen die zitten al meer dan 10 jaar in Den Haag. En als ze hun termijn wel afmaken, weten we uit ervaring dat heel veel van die Kamerleden geen baan vinden. En dan krijgen ze wachtgeld en dan krijgen ze ook weer heel veel kritiek. Dus het is ook...
Maar ga jij nou een beetje genuanceerd zitten doen zo aan het einde van de podcast?
Ja, uiteindelijk, het is niet goed of het deugt niet, hè, bij onze Kamerleden.
Oké.
Khadija Riep was daar altijd heel duidelijk over, maar ja, die is zelf
maar
ook...
Maar die is zelf ook tussentijds weggegaan, ja.
Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan!